Saliva.
Goedenavond allemaal. Fijn dat jullie er zijn. Ik heb het best goed voorbereid en dan zie ik jullie zitten en ik denk, ja, jullie weten toch eigenlijk alles wel wat ik ga zeggen. Dat is ook wel zo wat, hè? Dat denk ik dan. Maar ik ben zo wat dat betreft de laatste paar keer op plaatsen gekomen van ik dacht van nou, hier weten ze dat precies. Dan vertel je iets over de opname. Dat is een paar keer overkomen. En dan zeiden ze na die tijd, maar we weten het eigenlijk helemaal niet. Ja, we weten heel vaag iets in de verte, sommigen van onder ons. Maar hoe het nou precies zit, dat weten we niet. En hoe ik nou moet uitleggen aan een ander, dat weet ik eigenlijk ook niet. En dat is zo jammer. En het heeft denk ik met een heleboel dingen te maken. Het lijkt wel of er plekken zijn, kerken zijn, waar vroeger het heel erg ging over de opname van de gemeente in de toekomst. Dat allemaal een beetje verwaterd. Dat lijkt net. Heeft misschien ook wel te maken met de liederenkeuze. We hebben net Johan de Heer gezongen, hè? En je leest het laatste vers. Ik weet niet of dat ik sterf vermoed voordat ik hem in de lucht ontmoet. Ja, Johan de Heer, die had natuurlijk een enorme visie erop, hè? Ja, maar de liederen die we nu zingen in onze kerken, die zingen niet veel Johan de Heer meer. Ja, dan vind je dat helemaal niet meer terug. Dan vind je een heel andere toekomstverwachting vaak terug. Vaak verwacht alleen maar het koninkrijk, dat je koning wordt enzovoort. Dat heeft wel invloed, hè? Want de liederenkeuze, kijk, de liederen van Johan de Heer, als je die zingt elke zondag, dan word je ermee geconfronteerd. Dat je denkt van, ja, er staat wat. Wat betekent dat eigenlijk? Ja, en als je alleen maar zingt, hij is koning, hij wordt koning, ja, dan heb je dat toch wat minder. Maar goed, we leven in andere tijden. Dat is gewoon zo. En juist op andere plaatsen, waar het vroeger allemaal niet verkondigd werd, waar men er tegen was, plaatsen we helemaal niet verwacht, daar komt het nu eigenlijk wel weer naar boven. Dat is zo apart. Zo merkwaardig. En het heeft wel gevolgen voor ons. Er zijn een paar boeken in de Bijbel die echt gaan over profetie. Verschillende schrijvers. Daniel natuurlijk. Door profeet Daniel zelf. Matthäus evangelie bij uitstek. Dat heeft te maken met zeker Matthäus 24, 25, maar ook meer. Paulus schrijft in de 1 en 2 Thessalonicense brieven. Die brieven. En natuurlijk het boekje Openbaringen. De verschillende schrijvers. Maar het past wel allemaal. Andere schrijvers hebben het er eventjes over. Johannes en Johannes 14. Het vaderhuis van God. Maar het past wel allemaal. Het past allemaal in elkaar. En het is goed om dat te bestuderen. Het is goed om dat te bestuderen. Want op een andere plek geef ik lezingen over Thessalonicense. En Thessalonicense was een gemeente waar Paulus even geweest was. En hij moest er eigenlijk hals over kop moest hij er weg. Dus zijn onderwijs was niet af. Hij was niet klaar met onderwijs in Thessaloniki. Hij moest daar vluchten. En dat blijkt ook wel, want die gemeente raakte met enorme verwarring. Een brief die daar gestuurd werd, dat ze al een dag des heren waren, dat ze de toren van God kregen. Ze waren gelijk helemaal van slag, ze wisten niet wat ze moesten denken, omdat het onderwijs nog niet af was. Dus Paulus schrijft dan brieven waarin hij zijn onderwijs afmaakt. Kennis is wel belangrijk, hè? Mensen zeggen tegen, heel veel christenen zeggen tegenwoordig, weet je, het gaat om het gevoel. Als je je fijn voelt, een warm gevoel krijgt, het gaat erom dat je van God houdt. En dat je heel fijn aanbiddingmuziek kan maken. Het is ook fijn, het is ook goed. Maar als we niet een stukje kennis hebben, dan raken we gauw van de kook. En het heeft echt gevolgen, want Paulus zegt ook tegen Thessalonicense, je hoeft niet zo verontrust te zijn. Je hoeft niet zo in paniek te raken, want het is niet zo wat ze jullie leren. Nou, dus we gaan een stukje lezen uit 1 Thessalonicense 4 als inleiding op Matthäus 25. Matthäus 25, ik vind het een beetje lastig, want ik ben bang dat ik alles niet door elkaar haal, maar ik wil het een beetje geordend allemaal spreken. Jullie weten vast wat Matthäus 25 over gaat, hè? De tien meisjes, weet je wel, de talenten en het scheiden van de bokken en de schapen, dat weten jullie, hè? Goed. Dan gaan we dadelijk lezen, Matthäus 25, als het laatste oordeel, als dan de Heer Jezus komt en die gaat die schapen en de bokken scheiden. En dan zit hij daar op de berg en dan komt het voor hem en dan scheidt hij dat. Dan kennen we die geschiedenis, hè? We gaan ook lezen 1 Thessalonicense 4. Nou, ik heb boeken gelezen van mensen, dat vind ik wel heel belangrijk. Van mensen die de opname ontkennen. En dat zijn prima gelovigen die prachtige dingen te zeggen hebben. Laat dat voorop stellen. Hele mooie geestelijke boeken waar je echt, echt mooie geestelijke lessen uit kunt halen. Echte bijbelkenners ook. Alleen, zij zien het anders. Zij zeggen, die opname staat nergens. Dat de Heer Jezus eerst komt en daarna om op te halen en daarna om te oordelen. Staat nergens, zeggen zij. Het is gewoon één gebeurtenis. Het is gewoon één ding wat beschreven wordt. En wij gaan het lezen nauwkeurig en we gaan zien dat dat gewoon niet waar is. Dat dat niet kan. 1 Thessalonicenzen 4. Wij willen niet dat u ontwetend bent, broeders, wat betreft hen die ontslapen, omdat u bedroefd bent, zoals ook de overigen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en opgestaan, evenzo zal God ook de door Jezus ontslapenen met hem brengen. Want dit zeggen we u door het woord van de Heer, dat wij, de levenden, Paulus rekent zich daartoe, die overblijven tot de komst van de Heer, de ontslapenen geenszins zullen voorgaan. Want de Heer zelf zal met een bevelend roepen, met de stem van een aartsengel en het bezuin van God neerdalen van de hemel. En de doden in Christus zullen eerst opstaan. Dus de doden in Christus, dat zijn uiteraard de mensen die in Christus gestorven zijn, hè, de christenen. Maar we denken ook dat iedereen in het Oude Testament, ook Abraham, ook alle gelovigen in het Oude Testament, toch in Christus gestorven zijn. Want zij zagen vooruit op het offer. En wij zien achteruit naar het offer. Zij en wij zijn gered door het offer van de Jezus, de gelovigen in het Oude Testament. Dus alle doden in Christus zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overblijven, samen met hen in de wolken worden opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht. En zo zullen we altijd bij de Heer zijn. Dus alle doden in Christus staan op. En daarna wij, de levenden die overblijven. Nou, dat wordt al duidelijk uit de context dat wij levenden, degene zijn die wij die nu in de Jezus geloven. Die bij de Jezus horen, niet alle levenden, maar degene die bij de Jezus horen. Zijn we het daarmee eens? Zijn we het mee eens, hè? Wie blijft er dan nog als gelovig over op aarde? Niemand, hè? Denk eens goed na, wat is consequenties? Is er dan nog op aarde een gelovige over? Nee toch? Het is geen gelovige op aarde over. De dode Christen opgestaan en de levenden zijn ook opgestaan. Dus op aarde is op dat moment geen gelovige. Nou lezen we Matteüs 25. Dus degene die tegen de leren van de opname zijn, die zeggen dat het stukje wat we net gelezen hebben, een stuk wat we nou gaan lezen, dat één gebeurtenis is. Dus er zijn geen gelovigen op aarde. Matteüs 25, vers 31. Wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid en alle heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. Dus zij leren dus de doden gaan omhoog, de levenden gaan omhoog, ontmoeten die Jezus. En dan gaat die Jezus verder naar de aarde, gaat zitten op zijn troon van heerlijkheid. En voor hem zullen alle volken bijeengebracht worden. En hij zal ze van elkaar scheiden zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen aan zijn rechterhand zetten en de bokken aan zijn linkerhand. En dan zal de koning zeggen tegen hen die aan zijn rechterkant zijn, kom, gezegenden van mijn vader, beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is van de grondlegging der wereld. Vers 37, dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden en zeggen, heren, wanneer hebben wij je hongerig gezien? En vers 40, en de koning zal hem antwoorden, voorwaar ik zeg u, voor zover u dit voor een der deze geringste broeders van mij gedaan hebt, heb u dat voor mij gedaan. Hoe kan dat dan? Als alle gelovigen doden opgestaan zijn, en daarna alle gelovigen bij de levenden hem tegemoet gegaan zijn, hoe kan er dan op aarde een rechtvaardige overblijven? Dat kan toch niet? Dat klopt toch niet? Zijn deze rechtvaardigen, horen die niet tot de gemeente of zo, niet tot de gelovigen? En wie zijn dan de geringste mijn broeders dan? Dat klopt dus toch niet? Het is onmogelijk, en dat zeggen deze mensen ook, inderdaad, als je schrift met schrift vergelijkt, wordt het lastig. Dat zeggen ze ook. Het is onmogelijk om te zeggen, 1 Thessalonicenzen 4 is hetzelfde als Matthäus 25. Dat kan niet. Het is toch bewezen, toch? Logica toch, of niet? Zijn het er helemaal mee eens? Er moeten dus twee verschillende gebeurtenissen zijn. Want hier zijn er gelovigen op aarde. Nou, als je dat ziet, dat de schrift dit zegt, dan denk ik inderdaad, daar moeten twee verschillende gebeurtenissen zijn. En dan denk je aan de laatste jaarweek van Daniël, dat de laatste week van Daniël dus begint met Thessalonicenzen 4, en er komt een hele periode van 7 jaar, en die eindigt met Matthäus 25. Het is dus onomstotelijk bewezen dat deze twee gebeurtenissen niet op één dag kunnen gebeuren. Er moet een periode tussen zitten. Er moet een periode zitten dat nadat wij de levenden opgenomen zijn, dat er dan toch nog 3 groepen zijn. Rechtvaardigen, mijn broeders en geen rechtvaardigen. Een periode moet dat zijn. En dat is die laatste jarenweek van Daniël. In die periode die we ook beschreven vinden in Openbaringen. In die periode zullen er heel veel mensen tot geloof komen. Dus het is na bewezen dat Matthäus 25 niet hetzelfde is als de opname. Je kunt het niet samen laten vallen. De schrift spreekt echt van een opname. En die daarna komt de periode dat Israël, dat daar heel veel gelovigen, mensen, deksel zou worden weggenomen. Dat ze uit zullen gaan tot de heidenen, 144.000. Dat een ontelbare schaar van die heidenen tot geloof zal komen. Volken, Europeanen. Dat de gelovige Joden en ook de gelovigen in die periode verdrukt zullen worden. De geringste mijn broeders, dat staat in eerste instantie op de gelovige Joden in die tijd. En dat het een hele periode zal zijn waarin mensen tot geloof komen of niet, zich verharden of niet. En dat het einde van die periode, die 7 jaar, de Heer Jezus komt en zegt, nou ga ik de schapen en de bokken scheiden. Het kan niet anders. Het is geen verzinsel. Het is wat de schrift ons leert. En die tegenstanders, het typische is als je boeken van de tegenstanders leest. En we moeten gewoon mild zijn. En we moeten, het zijn prima boeken. Daar gaat het echt niet om. Goede gelovige mensen waar je veel van kunt leren. Die je met plezier leest. Zij zeggen ook, ja inderdaad. Inderdaad, als je echt helemaal schrift met schrift tegelijk, wordt het lastig. Om vast te houden wat wij geloven. Maar ze houden het wel vast. Dat is het typische. Ze houden het wel vast. Want het heeft ook zoveel geloof. Het heeft namelijk, als wij zien dat er eerst een opname is en daarna een periode niet en daarna de komst om te oordelen, heeft dat zoveel gevolgen. Het heeft zoveel gevolgen. Het is niet zomaar iets klein stukje en dan de rest van onze theologie blijft intact. Nee, het heeft gevolgen dat inderdaad wij gaan geloven in een letterlijke vervulling van het vrederijk, want dan komt daar die tijd. Het heeft gevolgen dat we inderdaad opnieuw naar Israël moeten kijken en zeggen, Israël is inderdaad een apart, bijzonder volk en God vervult zijn belofte aan Israël. Dat heeft gevolgen. En dat heeft weer gevolgen van hoe wij staan tegenover Israël. En hoe we staan tegenover de wet en tegenover de Shabbat en tegenover de besnijdenis. Het is allemaal gevolgen. Dus die schrijvers zeggen wel terecht, nou we snappen het wel, we zien het wel, maar we doen het niet. Want het zou onze hele theologie moeten veranderen. En dat is inderdaad een punt natuurlijk. Dat is inderdaad een punt. Dat is ook zo. En het merkwaardige is wat we nou zien, dat zei ik net ook al, een heleboel kerken hebben dit gezien. Johan de Heer, vele anderen hebben dit gezien. En daar vervlakt het. En op andere plekken komt het nu plotseling alsof het iets nieuws is. Alsof het nu plotseling een nieuwe gedachte is naar voren. Nou, laat het maar naar voren komen. Laat ze maar denken dat het nieuw is. Dat is ook goed. Want het is gewoon goed om de Heer Jezus te verwachten. Want er zijn namelijk nog 2 enorme grote verschillen tussen Matthäus 25 en de opname. Er is geen voorwaarde voor de opname. Paulus spreekt erover 1 Thessalonicenzen brief, tweede brief. En hij zegt, er is geen voorwaarde voor de opname. De opname kan gebeuren. Er zijn geen voorwaarden voor. Terwijl in Matteüs 25 komt duidelijk na Matteüs 24. De hele periode van de verdrukking, de gruwel van de verwoesting, de aanval op Jeruzalem, het verbond tussen de leider in Europa en de leider in Israël, de aanval van de koning van het noorden naar Egypte en weer terug. Het zijn allemaal dingen die moeten gebeuren. Weet je, als wij geloven, als onze verwachting alleen is dat er Jezus zal komen om te oordelen, dan hebben we eigenlijk alle tijd. Want het duurt nog wel eventjes. Dat duurt nog wel eventjes. Want het zijn allemaal voorwaarden die vervuld moeten worden als we de schrift letterlijk nemen. En wat zegt de schrift? De schrift zegt dat er geen voorwaarde is voor de opname, maar dat na de opname al deze dingen zullen gebeuren die dus zullen eindigen in zijn komst om te oordelen. Met andere woorden, als wij geloven alleen maar de hoop hebben om zijn komst om te oordelen, is dat geen dagelijkse hoop. Echt niet. Jaren zal dat nog duren. Op zijn minst 3,5 tot 7 jaar. En als wij de hoop hebben op de opname wat de schrift leert, dan zeggen we weer, u kunt morgen komen. U kunt vanavond komen. U kan echt zo komen. En dat maakt het leven zo anders. Ik denk echt dat het leven anders maakt. Je moet jezelf ook vaak voorhouden en elkaar voorhouden. Paulus zegt dat hij voor niks vertroost elkaar met deze woorden. Vertroost elkaar. Want het maakt het zo anders als je denkt, vanavond kan de Heer eens komen. Of ik kan morgen komen. Of zoals sommigen zeggen, de 23e kan hij komen. Maar hij kan zo komen. En dat maakt je leven toch heel anders. Dat is toch anders dan wanneer je denkt van, we moeten eerst alle ellende doorstaan. Al die ellende moeten we aanzien. Al die problemen van openbaringen moeten we doorworstelen. Maar hopen dat het een keertje afgelopen is en naar je komt. Je zou toch bijna niet kunnen hopen daarop. Maar onze hoop is op een Heer die ons komt ophalen. En de hoop die we hebben is op een Heer die ons komt ophalen en dan niet zet in het vrederijk, zoals we weten dat openbaringen 1000 jaar duurt, maar brengt het vaderhuis. Hij zegt, ik kom jullie ophalen en ik breng je in het vaderhuis. In openbaringen komt hij naar beneden, hij haalt ons niet op. Hij verzamelt iedereen voor zich en hij zegt, sommigen mogen blijven en mogen mijn koninkrijk in en anderen worden weggenomen ten oordeel. Dat is weer een hele andere situatie. Dat is een heel ander toekomstbeeld. Ja toch? Kun je niet combineren, is niet hetzelfde. We hebben helemaal niet de hoop dat wij voor hem moeten verschijnen, dat de Heer zegt, heb je gevangen enzovoort enzovoort. Wij hebben de hoop dat wij worden opgehaald en het vaderhuis komen. Dat is een hele andere hoop. En het is zo voorrecht dat wij hebben. Het is zo voorrecht. En het is, daarom staat ook, vertroost elkaar met die woorden. Het is zo troost als je weet, de Heer komt ons ophalen en hij brengt ons dan het vaderhuis. Want daar zijn vele woningen. Vele woningen betekent eigenlijk, zo zie ik het maar een beetje, het zijn een heleboel mensen en je hebt toch je eigen plekje. Toch je eigen plaatsje. Dus voor iedereen is het een eigen aparte plek. Zo bijzonder zal het zijn. En waardoor wordt het gekenmerkt? Het wordt gekenmerkt dat je denkt, ik ben thuis bij mijn vader. Daar wordt toch gekenmerkt. Ik ben thuis bij mijn vader. Ik ben veilig. Het is eigenlijk goed. Het is eigenlijk, eindelijk is het goed. Ik heb nou een meisje in huis, een beetje een logeetje, een beetje een probleem. Een prachtig kind, heel lief kind, 15, maar ze heeft allemaal problemen thuis. Dus via instanties hebben wij ze thuis. En er is allemaal problemen met de vader. En toch, hoe slecht de vader ook voor haar is geweest, en hoe boos ook is op haar vader, en hoe verdriet ze ook heeft en is aangedaan door haar vader, toch verlangt ze naar een goede band met haar vader. Gek is dat, hè? Dus ze heeft tekort een gesprek gearrangeerd en dan met iemand anders erbij om haar te beschermen. En dan wil ze toch aan haar vader vragen, bepaalde, waarom heb je die dingen gedaan? Weet je niet, ze met zijn pijn gedaan. Het is heel goed met haar vader. En dat zit in onze natuur. We willen toch op de een of andere manier, ieder kind wil gewoon een band met zijn vader hebben. En het is er eigenlijk prachtig dat God dan zegt tegen ons, als jullie tot mij bidden, zeg dan maar gewoon papa. Want ik ben de volmaakte vader in de hemel. Zoiets. En als dan onze vaders onvolmaakt zijn, God is onze volmaakte vader. Prachtig is dat, hè? En zoals het kind dan een hele gebroken vader had en een hele beschadigde relatie met de vader heeft, toch verlangt naar een vader. Zo kunnen wij naar onze vader verlangen. En zeggen, ik verlang naar naar het vaderhuis te gaan. En die is de hoop die ons geeft. Maar heeft die hoop die wij hebben, gevolgen voor ons leven nu? Daar gaat het eigenlijk om, in Matteüs 25. We gaan nu kijken naar Matteüs 25. Want er staan drie gelijkenissen. Drie gelijkenissen. Ik ben weer te ver van de microfoon. Oh, gaat goed? Ik probeer eraan te denken. Dan zal het koninkrijk der hemelen, vers 25, vers 1, gelijk zijn 10 meisjes die een lampen namen en op weg gingen de bruidegom tegemoet. Dus niet de bruid. Niet de bruid gaat het om, het gaat om bruidsmeisjes. Vriendinnen van de bruid. Dat is even goed om te houden als willen plaatsen. 5 van hen waren wijs en 5 waren dwaas. En zij die dwaas waren namen wel hun lampen, maar geen olie met zich mee. En de wijzen namen met hun lampen ook olie mee in hun kruikjes. En toen de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en vielen in slaap. En te middernacht kwam er een groep, zie de bruidegom tegemoet, ga er aan buiten hem tegemoet. En toen stonden al die meisjes op en maakten hun lampen in orde. Nou, het beeld, het zijn alle drie, dadelijk lees ik die andere twee beelden, die men kende in die tijd. Men kende die beelden. Op een gegeven moment waren bruidsmeisjes. En op een gegeven moment dan, in die week dat het bruiloftfeest was, mocht dan de bruidegom de bruid ophalen. Het was dan een beetje een heel feest. En het ging dan, het liefst 's avonds, en het ging dan door de straten, van zijn dorp door, de stad door. En die bruidsmeisjes hadden allemaal lampen bij zich. Dus die bruidegom ging dan die bruid ophalen. En die bruid werd met lampen om zich heen, zijn prachtige gezicht, opgehaald. En werd dan gebracht naar het huis van de vader. Hè? De vader van de bruidegom. En het schijnt ook zo geweest te zijn dat er maar eentje mocht roepen. Ziet, ik weet het niet zeker, maar dat zeggen sommige bronnen. En mocht dan de gewoonte was dat er eentje riep, zie, de bruidegom komt, ga naar buiten hem tegemoet. En dat moet dan de vader van de bruidegom geweest zijn. Als het waar is, dat weet ik niet, maar dat is een mooie gedachte. Dan gaat het erom dus, de Jezus zegt, de beeld kennen jullie allemaal. De beeld kennen jullie, hè? Dus die andere beelden kennen ze ook, die dadelijk komen. Nou, zo is het met jullie ook, zegt de Jezus. Zo is het nou precies zo. Nou, is het, dit in eerste instantie gaat het niet om de bruid. Wij zijn de bruid. De gemeente is de bruid. De bruidegom is natuurlijk de Jezus. Maar er is sprake dus van de vrienden van de bruidegom. En hier is de vriendinnen van de bruid. Dat is het volk Israël in de verdrukking. Het gaat om dat deze dus allemaal maagden zijn. Dus één groep. Maar de ene had een lamp in orde en de andere had niet een lamp in orde. Nou, hoe zat het met die lamp in orde? Het zat namelijk zo. Je had kleine kruikjes en die stak je aan. Er zat wat olie in een lont, die stak je aan, maar die waren dus kleine kruikjes. Die waren op een gegeven moment was het uit. Die lont die gaat nog wat na, maar op een gegeven moment is het uit. Dus als je weet dat jij moet wachten, als je weet het kan een tijdje duren, heb je een kruikje bij zich met olie om bij te vullen. Dan vul je de kruikjes erbij. Dus als je denkt van nou, vanavond kan het al even duren, ik verwacht iets vanavond, ik moet klaar zijn, want het kan vanavond, ik verwacht iets, daar gaat het namelijk om in deze gelijkenis, ze verwachten iets, heb je dus een kruikje bij je, omdat je denkt, ik moet de kaars, de lont moet ik aanhouden, het vuur moet ik aanhouden. Als jij denkt, nou ik verwacht niks, voor mij mag het uitgaan, dan heb je dat niet bij je. Zo is het eigenlijk. Heel veel mensen denken, oh, die is dan gelijk een beeld van de Heilige Geest. Het zou kunnen. Dus met gelijkenis is het eigenlijk altijd focussen op waar gaat het eigenlijk om bij een gelijkenis. Wat is het onderwerp van de gelijkenis? En niet te veel bijhalen, want dan kun je verkeerde conclusies halen. Het onderwerp van deze gelijkenis is dat er een aantal mensen waren bereid te wachten. die verwachten het, die waren dus voorbereid op wachten. En een aantal mensen waren dat niet. Maar ze waren allemaal in slaap gevallen. Allemaal sliepen ze. En jullie weten dat de Bijbel spreekt van dat gelovigen zijn levend. En als je niet in de Jezus gelooft, dan ben je eigenlijk al dood voor God. Dat weet je, hè? Maar je hebt ook nog een tussenvorm. Dat zijn slapende gelovigen. En ik heb het een keer eerder gezegd. Hoe kun je nou zien of iemand, twee mensen hier liggen en de een is gestorven en de ander slaapt? Nou, dan moet je heel goed kijken, want dat kun je niet zomaar zien. Totdat er een bazuin komt, sta op, word wakker. De ene staat op en de ander staat niet op. Dus toen die bazuin kwam, toen werd duidelijk dat er een aantal mensen dus geloof hadden. Die stonden dus op. En ze maakten allemaal lampen nodig. En de dwazen zeiden tegen de wijzen, geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijzen antwoordden, geen geval, anders is het misschien niet genoeg voor u en ons. Ga naar de verkopers en koop olie voor uzelf. En toen ze weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom. En zij die gereed waren, gingen met hem binnen naar de bruiloft en de deur werd gesloten. Later kwamen ook de andere meisjes die zeiden, Heer, Heer, doe ons open. Hij antwoordde en zei, voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Wees dan waakzaam, want u weet de dag en het uur niet waarop de Zoon des mensen komen zal. Waar gaat het om deze gelijkenis om? Er is een groep die één lijkt. Het is kenmerk van al deze gelijkenissen. Het is één groep. Of je nou een groep hebt van meisjes, of je hebt een groep van mensen die talenten gekregen hebben, of je hebt delen van een kudde. Het is één groep. En toch blijkt dat in die groep een aantal mensen bij de Heer Jezus horen en een aantal mensen niet. En er zijn drie verschillende kenmerken. En het kenmerk van deze gelijkenis is dat degenen die bij de Heer Jezus horen verwachten hem. En misschien hebben zij een verkeerde verwachting. Misschien verwachten ze het verkeerd. Misschien hebben ze verkeerde leer ontvangen. Misschien snappen ze het niet zo goed. Maar ze verwachten wel de Heer Jezus. En degene die in totaal niet de Jezus verwachten, als de Jezus komt, is het te laat. Dat is de boodschap van deze gelijkenis. Als de Jezus komt, is het te laat. Dat is gebeurd. Zowel is dat bij de opname, als bij zijn komst om te oordelen. Als je het uitstelt en denkt van nou, tegen de tijd maak ik wel een keuze, dan is het dus te laat. De Jezus zegt, je moet je wel van tevoren voorbereiden. Je moet je van tevoren voorbereiden, want je weet niet, we weten niet wanneer we zullen sterven. En we weten niet wanneer we de Heer zal komen om ze op te halen. Dat weten we niet. Zijn we net vanavond mee geconfronteerd. De organist is er niet. Zijn tweelingbroer is net gisteren dood in huis gevonden. Dus dat is ook volkomen onverwachts. Zo in één keer. Dat is natuurlijk niet een drama vanavond dat hij er niet is. En Christen rijd je ook niet. Maar het gebeurt zo onverwachts. Je weet niet wanneer het gebeurt. Dus het kan zo gebeurd zijn natuurlijk. Maar het kan ook zo zijn dat er Jezus komt. En het doel van de gelijkenis is eigenlijk, stel niet uit. Want als je het uitstelt en denkt, nou ik zie tegen die tijd wel. Nee hoor, tegen die tijd is het te laat. Je kunt niet tegen Jezus zeggen, ik leid een onbekeerd leven. En dan de opname zien en zeggen, ik wil er ook bij horen. Nee, dan is het te laat. Je kunt niet een onbekeerd leven leiden. En dan komt de Heer om te oordelen. En dan zeggen, ik wil er gauw bij horen. Nu zie ik het, nu geloof ik het. Nee, dan is het te laat. Kan dan niet meer. Dan is het oordelen al. En het wegnemen is er al. En dat is natuurlijk wel een hele ernstige gedachte. Dat is natuurlijk wel iets. En er staat er, voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Daar gaat het om. Ik ken u niet. Op andere plaatsen zegt hij in soortgelijke geschiedenissen, ik heb u nooit gekend. Dat is wel fijn om even bij stil te staan. De Jezus zegt niet van, ik kende jullie wel, maar jullie waren niet zo trouw. Ik ken jullie wel, maar jullie hebben de zaak niet zo goed begrepen. Ik ken jullie wel, maar jullie bepaalde zonden in je leven vastgehouden. Dat zegt hij allemaal niet. Ik ken je wel, maar jullie waren hele vleeselijke christenen. Dat zegt hij allemaal niet. Er zijn maar twee categorieën. Hij kent je of je kent je niet. En als hij je kent, is het klaar. En als hij je niet kent, is het eigenlijk ook klaar. Het is zwart-wit. Er is geen tussencategorie. Het is niet een kwestie van ik ken jou, maar En ook niet de kwestie van ik ken jou niet, maar je hebt zo je best gedaan. En we weten dat de Heer zegt, de Heer kent de zijne. De Heer kent de zijne. En als je van jezelf zegt, ik ken de Heer in alle zwakheid en in alle terughoudendheid. Maar ik weet in ieder geval dat hij voor mij gestorven is. Ik weet echt dat hij voor mij gestorven is. Ik heb ervoor gedankt. Ik heb ervoor, met tranen in mijn ogen heb ik ervoor gedankt. En ik kan er nog regelmatig, kan ik er echt voor diep onbegrijpelijk dat hij voor mij gestorven is. Onbegrijpelijk dat hij mij wilde kennen. Maar ik weet dat ik behouden ben, dan mag je zeggen, die Heer kent mij. Ik ben van hem. En dan is het goed. Dan word je meegenomen. Paulus zegt, wij, de levenden, zullen worden opgenomen. Er zijn tegenwoordig ook mensen die geloven in een gedeeltelijke opname. Ik weet niet eens of ik daar de moeite moet nemen om dat te bespreken. Maar die zeggen van, nee, je moet niet alleen bij Christus horen, je moet ook betrouwen zijn, anders moet je de verdrukking door. Dat is echt een leer die zo haak staat op de genadeleer van de schrift. Dan kun je beter helemaal, ik snap ook niet hoe mensen het kunnen denken. Nee, als de Heer ons kent, kent hij ons. En dat is het enige waar het om gaat. Maar wees waakzaam. Want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des Mensen komen zal. Want het is als iemand die naar het buitenland ging, zijn eigen slaven bij zich riep en hun zijn bezittingen toevertrouwde. En aan de een gaf hij 5 talenten en aan de ander 2, aan de derde 1, ieder naar zijn bekwaamheid en hij reisde meteen weg. En hij die de 5 talenten ontvangen had, ging weg en handelde daarmee en hij verdiende 5 andere talenten erbij. Evenzo verdiende degene die de 2 talenten ontvangen had en nog 2 bij. Maar hij die het ene ontvangen had, ging weg, groef een gat in de aarde en verborg het geld voor zijn heer. En de lange tijd kwam de heer van die slaven terug en hield afrekening met hen. En ook dat zag men bijna dagelijks om zich heen. Dat gebeurde. Dat was een praktijk wat men kende. Het was gewoon zo, ik heb het ook wel eens vaker verteld op andere plaatsen. Het Grieks-Romeinse Rijk was in handen van, 2% van de bevolking, hooguit. Deze mensen waren onmetelijk rijk. Senatoren van Rome, de adel van Griekenland, ook de adel van de Joden, maar onmetelijk rijk. Die hadden hele stukken land. En die kochten land erbij, en veroverden land erbij, en kregen land erbij. En dan gingen ze niet allemaal zelf bewerken. Dan hadden ze totaal geen interesse in. Dus wat deden ze? Een nieuw stuk land gekregen. Vooral de Romeinen waren er handig in. Die gingen ze daar naartoe. Haal een aantal slaven van zijn vertrouwen hadden. Zeiden ze, hier heb je het geld. Kijk wat je doet. Je kan er een boomgaard van maken. Misschien maak je daar fruit van. Kijk wat je doet. Hier heb je geld. Hier kun je investeren. En over een aantal jaren kom ik terug. En dan wil ik sowieso mijn geld terug. Dat heb je terugverdiend. En ook winst. Dat wil ik gewoon terug. Ik wilde gewoon dat je de winst mee draait. En ondertussen mag je gewoon voor een opbrengst leven. Je mag je prima leven. Maar zorg ervoor dat als ik over een paar jaar terugkom, dat ik dan winst heb. Dat was de gang van zaken. Zo deed men dat. Dus men haalde vaak ook bekwame slaven, mensen met ervaring, mensen met verstand, met opleiding haalde men en zette men aan als opzichter op zo'n stuk land. Dus dit gebeurde er. En de reden zegt, zo is het nou eigenlijk precies met jullie. Zo is het nou precies met jullie. De aarde is van mij. De gemeente is van mij. Eigenlijk heb ik alles gekocht met mijn bloed. Maar ik ga. En in de tussentijd stel ik jullie aan. En ik geef jullie talenten. En ik geef jullie bekwaamheid. En ik geef jullie gezondheid. En ik geef jullie de Heilige Geest die in jou werkt. En ik kom terug en dan vraag ik, wat heb je ermee gedaan? Laat mij zien. Hoeveel mensen heb je toegevoegd aan mijn gemeente? Hoeveel mensen heb jij ondersteund? Hoeveel mensen heb je het evangelie verkondigd? Laat mij zien. Wat heb je gebouwd aan mijn gemeente? Het ziet er hier eens niet of wij een goede carrière gemaakt hebben of hoeveel auto's we gehad hebben. Het gaat erom of wij het huis van God hebben toegevoegd met goud of met stro. En de reis zegt, laat mij zien wat jij gedaan hebt. En dan zijn er mensen die hebben veel gaven ontvangen. En wat zegt hij dan? In vers 21, goed gedaan. Goede en getrouwe slaaf. Over weinig bent u trouw geweest. Over veel zal ik u aanstellen. Ga in in de vreugde van de Heer. En er zijn ook mensen die gewoon wat minder talent hebben gekregen, wat minder. Dat is gewoon zo. Er zijn mensen met zulke enorme gaven, die zijn er. Er zijn zulke fantastische mensen die zoveel gaven gehad hebben van de. Maar dat geldt niet voor iedereen. Er zijn ook mensen met minder gaven gekregen. Degene die 2 talenten ontvangen hadden, kwam ook nog aan toe. En zei de Heer, 2 talenten hebt u mij gegeven. Zie, 2 andere talenten heb ik een winst gemaakt. En de Heer zei tegen hem, goed gedaan, goed en trouwe slaaf. Over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen. Ga in de vreugde van de Heer, exact hetzelfde. Exact hetzelfde. Als je veel gaven gekregen hebt, heb je misschien veel kunnen doen. Als je minder gaven gekregen, zou je minder kunnen doen. Maar jouw beloning van de Heer, de waardering van de Heer, is exact hetzelfde. Maar vers 24. Hij die het ene talent ontvangen had, kwam ook. En zei, Heer, ik wist dat u een streng man bent. Oh, dat is wat. Dat is zijn beeld van de Heer Jezus. Streng. En ik wist, omdat u maait waar u niet gezaaid hebt. Inzamelt op de plaats waar u niet gestrooid hebt. En ik ben bevreesd weggegaan. En heb uw talent verborgen in de aarde. Zie, je hebt hier het uwe. Hij heeft er niets mee gedaan. Niets. Hij heeft niets gedaan. Je hoeft hem nooit ergens voor te vragen. Als iets gedaan moest worden in de gemeente, gewoon iets simpel iets, moesten mensen opgehaald worden. Hij was nooit degene die zijn hand opstak. Als er ziekenbezoek was, dan was een oproep om zieken te bezoeken. Hij zei, nee, dat ligt mij niet. Als er gevraagd wordt, evangelisatie, wil je helpen? Zei hij, nee, dat is niks voor mij. Als ik zeg, moeten we hulp hebben met het opbouwen van een tent, zei hij, ja, nee, maar zaterdags is het dag van mijn gezin. Dat is heel belangrijk. Zaterdag is mijn gezinsdag. En zondag trouwens ook mijn gezinsdag. Dan ben ik bij mijn kinderen. Dus een nood. Op een gegeven moment wordt hem ook helemaal niks meer gevraagd. Je hebt van die mensen in de gemeente die zeggen van, gek, maar mij vragen ze nooit. Ja, die vragen ze altijd en die vragen ze, mij vragen ze nooit. En zeg, hoe komt dat dan? Ja, nee, ik doe het toch niet. Ik heb er toch geen tijd voor. Ja, weet je, ik vind het prima wat ze allemaal doen hoor, maar van mij hoeft het allemaal niet. Ze Heer antwoordde, vers 26, slechte en luie slaaf. U wist dat ik maai waar ik niet gezaaid heb en van de plaats inzamel waar ik niet gestrooid heb. Dan had u mijn geld aan de bankiers moeten geven en ik zou bij mijn komst het mijne met rente teruggekregen hebben. Neemt daarom het talent van hem af en geef het aan hem die de 10 talenten heeft. Want aan ieder die heeft, aan hem zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben. Maar van hem die niet heeft, van hem zal afgenomen worden, ook wat hij heeft. En werp de onnutte slaaf uit in de buitenste duisternis. Daar zal het gejammer zijn en tanden geknars. Dat is lastig voor ons protestanten. Want wij hebben geleerd dat wij behouden worden op grond van geloof. Wij worden behouden, niet op grond van werken, maar op grond van genade. Wij komen bij het kruis van de Heer met niets. En we worden om niets gerechtvaardigd. En we weten op grond van 100% genade, wij in de hemel komen. We kunnen niets aan toevoegen. Maar toch, de Jezus zegt, als jullie genade hebben ontvangen, is het ergens te zien. Als ik zeg, jullie zijn de mijne, hebben jullie iets met jullie talent gedaan? Kan niet anders. En deze groep, want het waren dus 3 mensen die wat ze zelf slaven noemden. 2 ervan konden ingaan in het rijk van de Heer. En die ene, die zichzelf als slaaf noemde, die zichzelf als christen noemde, die misschien wel naar de kerk ging. Maar die nooit een vrucht had laten zien. Dan zegt de Jezus, werp hem uit. Want ik weet wie de mijne zijn. Ik weet wie de mijne zijn. Ik weet wie ik ken. En die ik ken, die van mij was, die heeft vrucht gedragen. En als je nooit vrucht gedragen hebt, dat is een kenmerk van iemand. Dan kan jij wel zeggen, ik ben mijn slaaf. Ik kan wel zeggen, heren, heren. Ik kan wel zeggen, God is goed voor mij. Maar dat is geen vrucht. Je bent gelijk aan ongelovigen. Dat is lastig voor ons protestanten. Wij die geloven dat wij behouden zijn op grond van geloof. En dat is ook zo. En toch is het wat God hier zegt. Toch is wat Jezus op meerdere plaatsen in de Bijbel zegt. Wij komen tot geloof. En dan komen we bij hem. En als we bij hem zijn, dan zullen we werken in de werken die voor ons bereid zijn. Het zal zijn uiting hebben in werken. Er zullen vruchten komen. Een boom die in het water geplant staat op Psalm 1, zal vruchten krijgen. En het zal misschien even duren. En het zijn misschien de eerste hele kleine vruchtjes, misschien oneetbaar. Het zal even duren voor een appelboom grote appels heeft. Het duurt eventjes, maar er zullen vruchten komen. En als er geen vruchten zijn, dan ben je nooit van mij geweest, zegt Jezus. Dan heb je nooit echt jezelf bekeerd. Want bekering leidt tot werken, leidt tot vruchten. En er is een gedachte natuurlijk die zo haak staat op wat wij altijd belijden in ons geloof, maar het is wel een waarheid van de schrift. Dus twee groepen hebben we gehad. Bruidmeisjes, en achteraf blijkt dat de Heere van de helft zegt, ik heb je niet gekend. Slaven, en achteraf zegt dat de Heer het 1/3 zegt, werp ze uit. En nu komt laatste oordeel. Wanneer de Zoon des Mensen komen, zal in zijn heerlijkheid en alle heilige engelen met hem, zal hij zitten op het troon van zijn heerlijkheid. Voor hem zullen alle volken bijeengebracht worden, niet de doden. Dat is volgens mij de grote witte troon. Dat is een stuk later. Dat is zeker 1000 jaar later. Maar de volken, de levende volken. En hij zal ze van elkaar scheiden, zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. Ook dat zag men elke avond in Israël, zag men dat. Die hadden grote kuddes en de schapen en de bokken liepen door elkaar. Maar s'avonds werden die gescheiden namelijk. Want die, nou ben ik vergeten wie, maar de ene herder, volgens mij de geiten, moesten de stal in en de schapen bleven op het land. Want voor de schapen was het te warm, die stal. Of andersom, dat weet ik niet meer precies. Maar die herders gingen dan die schapen door. Die herders in soort van de geiten gingen naar links. En dan moesten dan gescheiden worden. S'nachts werden ze gescheiden. De geiten en de bokken, schapen, moesten gescheiden worden. Dus dat is iets wat men dagelijks zag. Altijd is er Jezus een gelijkenis gebruikt. Gebruikte iets waarvan men denkt, ja, dat zien wij. Hij zal de schapen aan zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan zijn linkerhand. En dan zal de koning tegen hen die aan zijn rechterhand zijn zeggen, kom gezegende van mijn vader. Beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is voor de grondlegging van de wereld. Dus het koninkrijk, hè? Niet het vaderhuis, het koninkrijk. Dit is iets wat gebeurt tussen het einde van een verdrukking. Als mensen het koninkrijk binnengaan. Even tussendoor. Wij zijn wel koningskinderen en we weten dat er Jezus de koning is. Maar dat is niet hetgene waar wij ons op focussen. Wij verwachten niet direct het koningschap, wij verwachten het vaderhuis. Dat is onze eerste hoop. En natuurlijk zijn wij blij als hij zijn koningschap opneemt. Maar dat is niet hetgene wat ons eerste deel zal vallen. Dus het deel zal vallen is opname het vaderhuis. Want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst, u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling, u hebt mij gastvrij onthaald. Ik was naakt, u hebt mij gekleed. U bent ziek geweest, u hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis, u bent bij mij gekomen. Dan zullen rechtvaardigen hem antwoorden, heren, wanneer hebben wij hongerig gezien en te eten gegeven, dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben u als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald of naakt hebben u gekleed? Wanneer hebben wij u ziek gezien of in de gevangenis zijn bij u gekomen? Dus zoveel kennis hadden ze niet. Zoveel onderscheid hadden ze niet. Dit was geen groep die haar fijn kon uitleggen dat als je iets doet voor een van de zijnen, dat je dat voor hem doet. Zo'n groep was dat niet. Verwacht van deze groep geen groot geestelijk inzicht. Maar de koning zegt, voor zover u dat een van deze geringste mijn broeders voor mij gedaan hebt, hebt u dat ook voor mij gedaan. Dus wat ik net zei, in de verdrukking zullen die gelovige Joden uitgaan om het evangelie van het koninkrijk te verspreiden. Staat er ook, hè? Het koninkrijk komt daarbij. Die zullen vervolgd worden, ze verdrukt worden, die zullen de meest vreselijke dingen ondergaan, in de gevangenis gegooid worden, doodgemaakt worden. En er zullen mensen zijn die zullen zich over hun ontfermen. En mensen zullen zeggen van nou, laat maar, ik heb niets met hun te maken. Nou, welke mensen zullen zich over hen ontfermen? Dat zijn degenen die ook zeggen, ik geloof ook in de God van Israël. Ik geloof in de God van Israël. En ik geloof in jullie boodschap, dat het koninkrijk komt, dat het de juiste boodschap is. En ik geloof daarin. En daarom zoek ik jou op in de gevangenis. En ik zou je te eten geven, kleding te geven. En die groep toont dus zijn geloof uit het werken. En in vers 45, dan zal u antwoorden, ik zeg u, dus die andere groep, voor zover u dit van één van deze geringsten niet gedaan hebt, hebt u het ook niet voor mij gedaan. En deze zullen gaan in de eeuwigheid, eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Dat is drie keer een gelijkenis. Ze hebben alle drie te maken met de terugkomst van de Jezus. Ze hebben altijd te maken dat hij komt. Het zijn alle drie groepen. Die uiterlijk één lijken. 10 meisjes. 3 slaven. 1 kudde. Maar alle drie zullen erachter komen als de Jezus komt. Dat de helft van die meisjes hem niet kent. Dat 1/3 van de slaven hem niet kent. Dat de helft van de kudde hem niet kent. Dus iedereen die zich christen noemt, die in de kerk bezoekt, die zegt, ja, ik ben christen, hier is voor mij gestorven, zal erachter komen, de helft wel en de helft niet. En waaraan zullen ze dat zien? Door de dingen die ze niet doen. Dat is apart, hè? Dus het is niet zo dat we zeggen, dus de ware gelovigen zullen allemaal aanbidden. Dat is wel zo, maar het staat hier niet. Er staat, de niet-gelovigen verwachten hem niet. De niet-gelovigen doen niets met hun talenten. De niet-gelovigen zullen niet naar een andere gelovige omkijken als hij in de gevangenis zit. Ze doen bepaalde dingen niet. En daarmee laten ze zien hun hart. En dan kunnen ze wel zeggen, heren, heren. Maar hij zegt dan, ik heb jullie nooit gekend. Ik was in Rome en toen sprak ik ook met een paar dominees en een paar paters en een paar priesters. En de priesters zeiden van, wij leiden mensen rond en door Vaticaanstad en we leiden ze rond, laten ze dingen zien. En wij vertellen ze het evangelie. Maar ja, als ze niet geloven, dan zeggen we altijd, ga maar gewoon gevangenen bezoeken, gevangen naakten, kleden enzovoort, ga maar dingen doen. En dus zeiden wij, de protestanten, zeiden ze, ja, maar je weet ook wel dat je alleen behouden wordt dat je de Jezus aanneemt. Zeiden ze, ja, dat klopt, zeiden de priesters. Maar zeiden de priesters, als je dingen gaat doen, dan zul je vanzelf wel achterkomen dat je de Jezus nodig hebt. En dan zul je tot geloof komen. Ik weet niet of dat zo is. Maar zoals wij het zien, is het misschien erg zwart-wit. Wij zeggen als protestanten, nee, komt tot geloof. En daarna is eigenlijk alles klaar. Klaar, je hoeft niets meer te doen. Je hoeft alleen maar te rusten. Onze lievelingsspreken, dat weten wij, hè. Wat zijn onze lievelingsspreken? Onze lievelingsspreken is dat gewoon dat de spreker zegt, alles is volbracht, broeders, dus ga rustig naar huis, je hoeft niets meer te doen. Dat is een lievelingsspreken. Maar de schrift spreekt anders. De schrift spreekt dat juist als wij de Heer verwachten, dan verwachten wij hem ook. En dat is een kenmerk van geloof. Dan verwachten we misschien slapen met z'n allen, zoals sommige kerken helemaal slapen. Waar dan eerst de middernachtse roep gehoord moet worden, waar het gehoord moet worden, hij komt. Maar dan zullen mensen hem echt gaan verwachten. Als wij hem verwachten, als wij hem kennen, dan zullen we te denken van de Heer, welke gaven heeft u meegegeven? Wat wilt u wat ik doen wil? Hoe zwak ik ook ben, hoe ik het verbruikt heb, Heer, ik wil u wel dienen. En als wij hem verwachten, dan zullen wij toch omkijken naar onze medegelovigen die het vlak bij ons zijn misschien. Nu onze hulp heel erg nodig hebben. En dan zal de Heer tegen ons zeggen, goed en trouwe slaaf. Over weinig heb ik jullie aangesteld. Veel zal ik jullie geven. Ga in mijn heerlijkheid. Prachtig toch? Dus we zijn behouden op genade. Maar de genade leidt tot meer genade. Tot ons handelen. Tot ons zeggen, Heer, ik heb uw hulp nodig. Tot nog meer genade. En we groeien in geloof. En we worden zichtbaar, kenbaar als mensen die van hem zijn. En we maken een verschil in de wereld. We maken werkelijk een verschil in de wereld. Want weet u, wij kunnen werkelijk een verschil maken als wij onze talenten zouden gebruiken. In de handen van de Heer zouden geven. Als wij inderdaad zouden zeggen, ik ben inderdaad bereid om mensen te kleden en te voeden die zo problemen hebben. Wij maken een verschil. Wij zijn een verschil. De Heer heeft ons achtergelaten met talenten. De Heer heeft ons achtergelaten met mensen in de buurt die geholpen moeten worden. De Heer heeft ons achtergelaten, maar zegt: verwacht mij. En als die komt, en we hopen zo gauw mogelijk komt, dat die spoedig komt, dan is het fijn als hij tegen ons kan zeggen: goede en getrouwe slaaf, ik heb jullie gekend, al die tijd. Amen. Zullen we samen bidden? Heer Jezus, we komen bij u. Dank u, Heer, dat we bij u mogen horen. En het is best wel verwarrend, omdat het voor ons misschien wat verwarrend is. Geloof en behoudenis en werken. We hebben ook nodig dat we groeien in kennis in de schrift. Dat we groeien in onderwijs. En we willen bidden, Heer, wilt u werken in ons hart. Wilt u werken in ons hart, dat wij groeien in het kennen van u. Dat het ook gevolgen heeft voor ons dagelijks leven. U weet hoe zwak wij zijn. En u weet hoe verkeerde dingen toe. U kent ons, Heer Jezus. Maar u weet ook dat we zo heel graag getuigen van u zouden willen zijn. Dat we heel graag iets van u zouden willen laten zien in ons leven. Wil ons helpen. Ons ook genade schenken. Geef toch ook dat we iets kunnen betekenen voor een ander. Geef toch ook dat we de waarheid van u kunnen doorvertellen aan een ander. Zodat het verder gaat. Heer, wees ons zo nabij. U wil ons veilig thuisbrengen. En onze komende weken erbij zijn. We bevelen ons zo bij u aan. Amen.